Welkom bij de CryptoCast. We zijn toe aan nummer 145. Hoi Madelon.
Ja, hoi Herbert.
Ja. En hoi Simon Lelieveld.
Hoi.
Leuk dat je er weer eens bent. Onze
Zeker.
Deskundige op het gebied van financiële regelgeving.
Zeker.
En we gaan het met jou hebben, behalve over de AML D5, vergunning/registratieprocessen. Ook gaan we het hebben over de bitcoinkoers. Want je hebt in maart nog eens getwitterd dat volgens jou de bitcoin nooit meer boven zijn all-time high zou komen.
Zeker.
Van december 2017.
Is wel weer een discutabel punt dan, Herbert.
Of hij boven het all-time high geweest is, is sowieso een discutabel punt. Is ook heel interessant als je je afvraagt, was het nou een all-time high in dollars? Was het
of
nou
een euro's? Ja. Ik leef in euro's.
Simon kan er nog onderuit.
Ik leef in euro's.
Dus er is veel discussie over mogelijk.
Ja, precies.
Maar nog steeds, als je aanneemt, ook als je aanneemt dat hij net al over dat all-time high heen is geweest, kun je nog afvragen, wat gaat er nu verder gebeuren?
Mm-hmm.
Want hij zit er nu weer onder. Daar,
yep.
Dat staat vast. Oké, wij geven geen beleggingsadvies. We zitten op YouTube, CryptoCast NL. En we gaan meteen maar naar de prijzen. We gaan een beetje naar beneden de laatste dagen.
Ja, dat klopt. We zaten vanaf 1 december tot aan 9 december in een symmetrische driehoek, zoals we dat zo mooi noemen in de technische analyse. En dat is een driehoek die zich kenmerkt door toppen die lager worden, bodems die hoger worden. En als we daar kansberekening op loslaten, dan is het zo dat in 50% van de gevallen die driehoek opwaarts uitbreekt en in 50% van de gevallen die driehoek neerwaarts uitbreekt. En in dit geval braken we neerwaarts uit. Nou, als technisch analist heb je dan een mooie stop loshangen, net onder die steunlijn. 1,5%, 2% eronder. Nou, dan schiet je zo mooi mee omlaag. En dan kun je op basis van de berekening van een koersstoel kun je weer mooi instappen. En dat instapmoment lag uit mijn hoofd rond de $17,780. En we schommelen daar nu een beetje. We hebben de indicator die ik eronder heb lopen, de RSI, die heeft mooi positieve divergentie afgegeven. Dus dat is dat de koers op de grafiek omlaag gaat, terwijl de bodems op de RSI heel erg langzaam al omhoog gaan. En dan zie je dat er een omslagpunt plaatsvindt. Nou, we zijn alweer rustig aan wat weer omhoog gegaan, maar we zitten nu een beetje je zou kunnen zeggen een beetje neerwaartse trend, maar dit is mooi om de higher high die we hebben gezet al eerder, hè, tijdens die all-time high, of net niet die all-time high, maar net hoe je het bedoelt, om die even wat rust te gunnen en daarna weer op te maken. Precies, en daarna weer kracht in de markt te brengen en weer verder te stijgen.
Ja, dus jij schrikt hier niet van?
Absoluut niet. Wat we ook al eerder verteld hadden, hè, die koers kan rustig 30% omlaag. Ik zag toevallig van de week een hele mooie tweet voorbij komen. Die moeten we eigenlijk ook even in de show notes zetten.
Mark van der Sijs, die twitterde ook iets van, zorg maar dat je wat cash hebt liggen, want dan kun je weer instappen op een gunstig moment.
Klopt, inderdaad. Volgens mij had hij een koers van onder de $17,000 uit mijn hoofd. Maar we zagen bij blockchain.com een hele mooie tweet. Zo. En daar stond op much to consider. En dat is een tweet die de cycles laat zien van cycle 1, 2 en 3. En dat is cycle 1 is dan van 2010 tot 2014. Dan heb je cycle 2, 2014 tot 2018. En cycle 3, 2018 tot 2020. Nou, we zitten dan nu in de derde cycle. Die halving die zit dan precies in het midden van die cycle.
Okay.
We zouden iedere keer na die halving zien dat die koers toch wel een, ja, nou, nu dan, als we die lijn zouden volgen, richting de $100,000 zou gaan. Het is geen exact wetenschap natuurlijk. Mm. Het is twee keer gebeurd dat dit plaatsvond. Nou, de derde lijn die gaat eigenlijk precies in lijn met de tweede cycle. Dus dat is best wel interessant dat we dat nu zien. Maar het zou ook best kunnen dat die totaal afwijkt. Maar vooralsnog volgt die prachtig het plaatje. En dan kan ik inderdaad indenken dat Mark van der Sijs zegt, als je nog cash hebt liggen, gebruik dat.
Ja, ja, ja. Wat ik leuk vond in de afgelopen 7 dagen, dat zag ik op een gegeven moment toevallig. Ik heb het nog ook gecheckt.
Mm-hmm.
We hadden de afgelopen 7 dagen inderdaad 3 keer een all-time high in bodems. Dus er waren 3 dagen dat je kon zeggen, de bodem van deze dag is nog nooit zo hoog geweest.
Ja.
Zelfs niet in december 2017.
Ja.
Want de hoogste bodem die er toen is geweest was onder de $18,500.
Ja.
En in de afgelopen week hadden we 3 keer een bodem van de dag boven de $18,500.
Ja, dat kenmerkt ook weer dat die bodem aangestampt wordt. Zolang die bodem maar ruim boven de $16,000 blijft, dan mogen we heel erg tevreden zijn.
Ja, oké, leuk. Nou, dan zijn we toe aan het nieuws. En nou, Simon, wat heb jij voor nieuws?
Het nieuws voor mij is dat we hadden een week geleden al de CEO van Coinbase die een brief stuurde aan de Amerikaanse toezichthouder van blijf met je tengels van non-custodial wallets af. En,
in welke zin? In de zin van dat die moeten worden geregistreerd of iets dergelijks?
Ja, dus ga geen verdergaande. Dus het was, ik hoor het gerucht dat, dat jullie als VS-toezichthouders van plan zijn om non-custodial wallets te doen verifiëren of registreren, vergelijkbaar met wat men nu in Nederland aan het doen is. Maar doe dat vooral niet, dat is de dood in de pot. En gisteravond toen zag ik er weer zo een voorbij komen, en ditmaal van de CEO van Circle. Eigenlijk van dezelfde strekking, van dit is de dood in de pot. En
wat zijn de bezwaren daartegen precies?
Nou, er is een hele goede Forbes-schrijver, Jason Brett. Die is voormalig toezichthouder ook geweest. Die schrijft heel goede artikelen over regelgeving in Amerika en hoe zich dat nu ontwikkelt. En die kwam ook spontaan in een toelichting op regelgeving met, nou, het grootste gevaar op dit moment, zegt hij, is de verdergaande regelgeving rond je eigen wallets eigenlijk, zeg maar. Dus de non-custodial wallets.
De ledgers en trouwens ook de wallets op smartphones en pc's. Natuurlijk.
Ja, de wallets op smartphone, pc, ledgers en hij zei iets in de sfeer van, dit raakt aan je digitale soevereiniteit. Mm-hmm. Het is bijna een soort het hij zei dit niet letterlijk, maar het is het equivalent van alsof je stickers moet gaan plakken op je eigen portemonnee, omdat de overheid het wil. Mm-hmm. Dus het gaat veel te ver in het domein van het privépersoon, in veel verder dan relevant is vanuit de financiële regelgeving misschien. Ja. Je bent gewoon nu echt in de keuken van een klant zelf aan het neuzen en aan het klooien, en daar hoor je niet te zitten. Dus dat hij noemde dat aan het eind van een of andere uitzendingen over de Stable Act. Kreeg hij de gelegenheid om toelichting te geven van, heb je nog dingen? Zeg ja, één ding waar ik jullie voor wil waarschuwen. Dit zou echt heel, heel, heel verkeerde richting zijn. En het zoomt echt rond in Amerika. Mm-hmm. Je hebt daar de nieuwe presidentsduo, zeg maar, dat aan de bak gaat. Dit is een window of opportunity voor een hoop mensen om de verzoeknummers te doen. Maar ook een window of opportunity voor vertrekkende mensen om te zeggen, nou, we tikken er nog even een regeltje in.
Ja.
Dus die twee bewegingen zie je daar komen. En ik krijg uit allerlei signalen dat het daar broeit en dat daar wat zou kunnen gaan komen.
En wat
zou dat concreet betekenen als dat er daadwerkelijk komt?
Wat dat concreet betekent is dat eigenlijk wat we zien in Nederland. In Nederland kan natuurlijk DNB en Financiën kunnen niet zeggen dat ze eigenlijk vooruitlopen op een afspraak die ze bij de Financial Action Task Force internationaal hebben gemaakt. Maar de consensus van de laten we zeggen, de waarnemers en de personen die ik dan spreek, is dat na juni van dit jaar, toen de FATF-sessie keek van, hoe gaat het nou met crypto? Loopt het lekker? Moeten we die travel rule invoeren? Of moeten we daar nog wat dingen? Dat er eigenlijk een conclusie is gemaakt van, nou, je mag best een stapje verder gaan. En dat we in Nederland eigenlijk te maken hebben met Nederland als experimenteerland voor de regelgever. Ook omdat in Nederland de FATF op bezoek komt om een oordeel te vormen over hoe Nederland het doet. Is het wel heel fijn als Nederland een crackdown op crypto doet. Heel strenge regels en eigenlijk al anticipeert. En de ervaring die ze hebben dan kan gaan delen in het verband van de FATF. En het is heel interessant om te zien dat ook de FINMA, die Zwitsers die dat ook doen, zijn ook toevallig net door de FATF geëvalueerd op het vlak van, voldoen ze aan alle FATF-regels.
Want even voor de duidelijkheid, hoe zit het nu met onze non-custodial wallets, onze privé-wallets?
Ja.
Zijn die vogelvrij in de zin dat we die sticker op onze portemonnee moeten plakken op dit moment?
Ja, en feitelijk ligt de eis van de Nederlandse bank dat je linksom of rechtsom een verbinding maakt tussen de technische wallet en de identiteit van de klant. En hoe je dat dan doet is een tweede.
Ja, en dat komt aan de orde zodra je geld wilt overmaken.
Zodra je bitcoins zodra je bitcoins wilt ontvangen in een wallet, dan moet je daar dingen over laten zien. Zelfs als het gewoon je eigen wallet is. Als je verklaart, het is mijn eigen wallet, niet die van iemand anders, dan is die verklaring niet genoeg. Daar moet een verificatie van de begunstigde bij. Dat is of een whitelisting van het adres. Dat is maar een beetje hoe je dat precies noemt. Dat is het verhaal waar 25 van de 38 registrerende partijen van hebben gezegd, ja, schiet ons maar lek. Maar dat staat niet in de sanctiewet. Het staat ook niet in de FATF-regels. Waar komt dit vandaan? Dus iedereen vraagt zich af, waar komt dit vandaan? Nederland is dan, Finland is de frontrunner, of Zwitserland is de frontrunner. Nederland is het plotseling uit de hemel gevallen en in die registratieprocedure ingefietst. En internationaal dreigt het nu in Amerika en mogelijk ook in Japan los te gaan, zeg maar.
Maar uiteindelijk zijn deze partijen wel akkoord gegaan daarmee, als ik het goed begrijp. Want die registratie is voor de meeste van de partijen toch gelukt.
Ja, nee. Op dit moment zijn er nog maar maar 13 bedrijven geregistreerd.
Ja, maar wel de bedrijven die dat bericht hadden gestuurd. Waarvoor Patrick van der Meijden toen nog hier was geweest. Ik kan me een tweet herinneren dat hij zei: alle partijen die met ons samen aan die brief gewerkt hebben, die hebben inmiddels de registratie ontvangen.
Nee, er hebben 25 partijen die brief gestuurd. En er zijn nu 13 partijen die een registratie hebben.
En dat betekent dus dat de rest van de partijen nog valt over één of meerdere.
Dat is een eenvoudige som. Dat betekent dus dat die 25 partijen allemaal nu nog op hun registratie wachten. Want er zijn
25 min 13, 12.
Oh, want er waren 38 partijen die een registratie wilden. Toevallig is 38 min 13 is ook 25.
Oké, okay. Ja, nee, ik snap hem. 38 partijen. Ik weet niet waar dat cijfer precies vandaan kwam. Dat was volgens mij omdat we 48 waar we begonnen. Toen kwamen we op 38 uit. Dat was een statement van DNB volgens mij nog ergens.
Ja, dat dacht ik, ja.
Dus vanuit DNB-perspectief weten we, het zijn er 38. Mm-hmm. En dan waren er 25 partijen die de brief onderschreven van, waar haal je die wallet eyes opeens vandaan?
Juist, oké. Okay. Ja. Dus, maar er zijn dus nu nog 13 partijen die op een... Nee, wat zei je nou? 12 die op een registratie wachten. Van die
nog
25.
In dat traject zitten. Daar komt het inderdaad dan op neer. En dus je hebt 12 die er nog niet de registratie hebben. En 13 die hem wel hebben. De verhouding, hoe dat precies zit. Wie precies wat heeft onderschreven. Dat maakt.
Ja. Dat willen ze ook nog niet zeggen.
Mm-hmm. Nou ja, sommigen wel, sommigen niet. Het is geen vrije keus geweest. Dus de suggestie die gedaan wordt, ook door tweets van de Nederlandse Bank, van ja, dat hebben partijen allemaal zelf mogen bepalen. Want partijen mogen zelf kiezen hoe je het inricht. Ja, dat je kunt je voorstellen dat als je 2 maanden voor sluitingsdatum van een registratie, die het einde van je bedrijf betekent, als je dan de vraag krijgt, zou je dat niet doen? Mm-hmm. En de toevoeging, en als je het niet doet, dan is je bedrijf staat stil.
Ja.
Dan is dat geen open vraag meer. Dus,
maar jij
dus
geeft dat, net aan dat er juridisch gezien eigenlijk niet een onderbouwing is.
Dat is waarom 25 van de 38 partijen een boze brief hebben gestuurd. Dus gezegd, schiet ons maar lek. 7 advocatenkantoren, 2 sanctie-experts. Ja, niemand kan er cake van bakken.
Mm-hmm. Ja. Helder. Dus en dat, wat verschilt dit van de richtlijnen of regels waar de minister van Financiën van Frankrijk ineens mee kwam van de week?
Zullen we dit anders misschien even uitstellen? Oh. Want we hadden nog over nieuws.
Ja, dit was ook een nieuwtje.
Okay,
maar
nou, kom dan maar op.
Ja, dat was toevallig een nieuwtje die ik van de week voorbij zag komen. Of eigenlijk gisteren. Frankrijk wil namelijk alle transacties met Bitcoin koppelen aan de identiteit. En de Franse minister van Financiën die heeft dus aangegeven dat de KYC-regels moeten gaan gelden voor alle transacties met Bitcoin en andere cryptocurrencies. Geen idee hoe ze dat willen gaan doen. Maar in hoeverre verschilt dit van...
Wat je ziet is... voor mij is het plaatje vrij helder. Er wordt gewoon... Dit idee wordt uitgerold op het gepaste moment van de lokale regelgever.
Ja.
Dus de consensus in de FATF-kringen zal zijn geweest: prima, dit gaan we doen. En hoe gaan we het doen? Nou ja, ieder moet zijn eigen moment kiezen. Nou, en in Frankrijk, heel cynisch, wachten ze een aanslag af. In Nederland is de registratie een goed moment. En in Amerika is die overgang van de verkiezingen een moment.
Ja.
Dus als ik het moet lezen, zeg maar, als buitenstaander. Dan is dat de redenering. En de reden dat we in Nederland dan grijpen naar de sanctiewet als redenering, is dat, nogmaals, dat is mijn interpretatie, dat je natuurlijk niet als de Nederlandse Bank kan zeggen, ja, we hebben dat in FATF-verband afgesproken. Omdat namelijk in de Eerste Kamer heel uitgebreid gegaan is over de FATF-standaarden. Mm-hmm. En Hoekstra heeft gezegd, nee. Ja, daar komt nog wel wat aan. Dan gaan we ook allemaal wat doen. Gaan we het nog over hebben. En ook in de Tweede Kamerbehandeling is ook nog een discussie geweest over van hoe zit het dan met die non-custodial wallets.
Ja.
Nee, die zijn niet in scope. Daar gaat het allemaal niet over. Dat is toen door Hoekstra gezegd. Die heeft ook de kritiek op het identificeren van die non-custodial wallets. Want die eis die zat in de conceptversie van de wet.
Ja.
Toen heeft hij gezegd, dat gaat te ver, dat haal ik eruit. Dus hij heeft een terugtrekkende beweging gemaakt over het identificeren, het koppelen van die identiteit aan de wallets. Het heeft de hele tijd op de tafel gehangen. Het is ergens uit vermoedelijk dus een FATF-domein afkomstig. En als nu in de juni-sessie bij de FATF inderdaad besloten zou zijn, nou, we moeten op dit punt maar eens even een tandje erbij zetten en dan kijken hoe dat valt.
Mm-hmm.
Dan verklaart dat eigenlijk de beweging in elke juridictie. En dan... Als het DNB zou zeggen, ja, we hebben dat eigenlijk, zijn we aan het experimenteren van wat er in de FATF is afgesproken. Ja, dat kan niet, want Dat is namelijk in de Eerste en Tweede Kamer besproken dat dat niet aan de orde is.
Ja.
Maar dat is ook precies de reden dat zoveel marktpartijen en zoveel juristen op de achterste poten staan. Want als we in een democratisch proces in de Tweede en de Eerste Kamer daar zoveel duidelijkheid over hebben en het echt niet aan de sanctiewet vastzit, ja, dan er is een vanuit de overheid zijn er verwachtingen geschapen. En daar moet je rekenschap van geven.
Ja. Oké, dat was één nieuwtje dat jij had, Madelon. Zal ik er even eentje doen?
Ja, doe maar.
Dat is namelijk dat, het is wel interessant, was een waarschuwing die op Twitter werd gegeven. Pas op, er komen 150.000 bitcoins aan, afkomstig van de Mt. Gox hack. Er is dus sprake van, maar ik had het net ook met een collega hier bij BNR erover, die erbij betrokken is.
Bij de hack? Bij wat?
Ja, bij het teruggeven van die 150.000 bitcoins aan de oorspronkelijke bezitters. Ja. Die accounthouders waren bij Mt. Gox.
Hij was een accounthouder bij Mt. Gox.
Zij. In ieder geval ja. De houding is eerst zien dan geloven.
Ja.
Dat is één. He, dus wordt dat geld inderdaad, die bitcoins worden die inderdaad teruggegeven. Mm-hmm. Als dat gebeurt, gaat dat dan in één klap of gaat dat gefaseerd? Ja. Dat is ook een interessante vraag. En als dat gebeurt, gaan de mensen die hun bitcoins terug hebben gekregen, die dan op de markt gooien of gaan ze die lekker zitten hoddelen? Dat gaat natuurlijk niet iedereen op dezelfde manier doen.
Hoe wordt dat gedistribueerd? Is dat al duidelijk?
Nee, dat weet helemaal niemand. Okay. Nee. Dat is nou net de vraag.
Ja, nee, alleen, ik bedoel meer moet je ledger, whatever. Hoe?
Dat gaan we van mijn collega horen als dit inderdaad zijn beslag krijgt.
Ja.
Want die wil er dan graag over komen vertellen. Maar wacht ook graag het moment af dat het gebeurd is.
Ja.
Zeg maar, om dat verhaal helemaal uit de doeken te doen.
Ja, tof.
In plaats van nu te gaan speculeren over wat er straks gaat gebeuren. Dat is veel aardiger om het verhaal te vertellen als het af is.
Mm-hmm.
Maar goed,
er komt dus
mogelijk dus. 15 december is een belangrijke dag om in de gaten te houden.
Ja.
Dan zullen we in elk geval weten of dat proces in gang wordt gezet. En misschien ook wel hoe het eruit gaat zien.
Ja.
Wat heb jij nog meer?
Ik had nog nieuws over MicroStrategy. Hebben er natuurlijk veel over gehoord afgelopen periode. Zij hebben dit was gisteren, 9 december, een bericht naar buiten gestuurd dat ze convertible senior notes willen uitgeven. En nu denk je waarschijnlijk als luisteraar zijnde, wat? De bedoeling is dat MicroStrategy geld wil ophalen en het liefst 400 miljoen. En daarmee willen ze meer bitcoin gaan kopen.
Ja.
En naar aanleiding daarvan daalde die prijs van het aandeel van MicroStrategy met 10%. Dus de aandeelhouders van het bedrijf waren hier niet heel erg van gediend. Maar wat wel heel erg bijzonder is, is dat het bedrijf dan, naast dat ze gewoon hun normale bedrijfsactiviteiten hebben, ook een soort van semi-bitcoin-achtige ETF worden. En naar aanleiding daarvan zag ik Mark van der Sijs twitteren en die zei, die gaf naar buiten dat Citigroup dat zij MicroStrategy naar een sell order hebben omgezet. Dus zij geven aan, MicroStrategy moet je nu verkopen.
Verkoop dat aan hem, dat gebeurde dus ook.
Precies. En hij zei, misschien is het juist beter om City te downgraden naar een sell in plaats van MicroStrategy. Dus dat vond ik wel weer een hele mooie.
Maar Lon, wij geven hier geen beleggingsadvies.
Absoluut niet.
Maar als er iets is wat we hier niet zouden adviseren, dat is het om bitcoin te gaan kopen van geleend geld.
Nee, absoluut niet. Dat begrijp ik ook volledig. Maar hier zit er natuurlijk. Dit is een andere regeling dan dat je puur naar een bank stapt en daar geld leent. Het is interessant. Er zit natuurlijk ook nog een bedrijf.
Je markt en je leent daar geld.
Ja, maar er zit nog wel een bedrijf naast. En zij zullen waarschijnlijk een bepaalde potentie zien waarvan zij denken, we moeten hier nu iets mee. En natuurlijk geleend geld. Ik begrijp je argument. Maar het is wel een bedrijf. En die heeft natuurlijk vanuit hun bedrijf ook een bepaald winstoogmerk. Althans, daar ga je vanuit. Dus mocht het dan misgaan, dan zou het. Nou ja, goed. 400 miljoen is veel geld.
Ja.
Maar ik vind het interessant dat ze deze stap zetten. En ik begrijp ook dat beleggers hiervan geschrokken zijn. Maar ze zijn dus positief gestemd over de toekomst ten aanzien van de prijs wat betreft bitcoin.
Dat is zo.
Maar zijn ze dan hun, want dat vroeg ik me af, zijn ze dan hun gedeeltelijk hun bitcoins al aan het offloaden? Want je kunt natuurlijk zeggen, we gaan ze ervoor kopen. Maar ze hebben natuurlijk net heel veel gekocht. En wat je vervolgens doet, is je hebt het van je eigen geld gekocht. En daarna zeg je, oké, nu stappen er anderen in. En die krijgen mijn oude bitcoins. En dan heb je gewoon met geleend geld.
Nee.
Dan deel je de. Dus je kunt het zien als of je stapt er zelf uit. Of je blijft er zelf in zitten. Maar je voegt het eraan toe als een soort versneller.
Het is een lening. Dus ze gaan de beleggers rente betalen.
Ja.
En van het geleende geld kopen ze bitcoin.
Dus erbij,
het
is niet zo dat
ze
naast de
erbij, erbij, ja. Of ze, ja. hebben, ze gebruiken de voorraad die ze al hebben. Dat weet ik dan niet.
To buy more bitcoin is wat hier staat.
Oké, okay, ja. okay, erbij. Ja. Maar de hoeveelheid erbij, daar zat ik dan te denken. Hoeveel dan erbij en in welke
400
mate?
400 miljoen erbij.
Nee, maar het zou wel heel raar zijn als je bitcoins verkoopt aan de ene kant, die je al gekocht hebt, en aan de andere kant met geleend geld bitcoins weer bijkoopt. Dan is het netto geld lenen en er niks mee doen.
Nou ja, ik heb, dat is gewoon een mooi veld waar ik onvoldoende verstand van heb, zeg maar. Dus, maar dat schoot door mij heen. Ik denk van, hé, ja. wat zijn ze nou mee, wat zijn ze aan het doen eigenlijk? Ja.
Ik vind het ook vreemd, maar dan vanuit het standpunt van wie gaat er nou bitcoins kopen van geleend geld?
Ja, ze noemen het hier een bold bet. En ik denk dat we het daar wel mee eens zijn.
Ja, absoluut. Oké, okay. Wat heb ik nog meer? JP Morgan, maar weer eens een keertje. Mm-hmm. Die hebben ook weer eens een boer gelaten. Dat deden ze via Bloomberg. En nu zeggen ze dat... nu zijn ze zo positief over de bitcoinmarkt dat ze zeggen... De goudmarkt gaat daaronder lijden. Er gaat geld verhuizen van goud naar bitcoin.
Ja.
En dat is nog wel weer iets radicaler dan dat je zegt...
Volgens mij willen ze goedkoop goud kopen.
Dat zou ook nog kunnen. Ja, zo kun je het ook zien.
Ja, nee, ik weet niet hoor. Ik neem ze niet meer serieus. Dit kan toch niet?
Dat deed jij ook. Jij vindt dat ze hun geloofwaardigheid verloren. Ik dacht, jij gaat vast vinden van dat is mooi. Hè? Dat is bullish voor bitcoin. Maar
ik vind dat de twee best goed naast elkaar kunnen bestaan. Ja. En bitcoin is gewoon een stukje gevaarlijker dan goud. Ik denk dat goud veel stabieler is. Ook door de jaren heen. Is al duizenden jaren geld. Zo zou je het kunnen noemen. En ik denk dat Bitcoin een soort digitale versie daarvan is, maar dat het er mooi naast kan bestaan, dat het niet een of hoeft te zijn. Absoluut niet.
Nee, jij denkt niet dat als mensen Bitcoin gaan herkennen als even gesteld, want tot nu toe zien we dat te weinig, vind ik zelf hoor, maar gesteld dat Bitcoin zich zou gaan gedragen als goud en Bitcoin zou in omvang toenemen, zodat het van dezelfde orde zou worden wat het nu nog niet is als goud, mensen dan op een gegeven moment gaan kiezen.
Nou, er blijft,
leg ik in goud of in bitcoin?
Ja, er blijft nog altijd één ding. En dat is wat Ray Dalio ook al zei. Hij gaf aan dat bitcoin inderdaad interessant is. Maar dat goud voorlopig nog het meest interessant blijft. Omdat centrale banken terugvallen op goud. En dat doen ze niet voor niks. Op het moment dat centrale banken zouden zeggen... we gaan bitcoin aanhouden. Dan zou ik me in kunnen denken dat er een switch gaat plaatsvinden. Ook vanuit de grotere partijen die goud echt als hedge aanhouden. Maar vooralsnog is het veel te volatiel, veel te klein. Zitten de centrale banken er niet in. Dus het is leuk voor de naast. Maar goed, ik ben nu bitcoin heel erg aan het downplayen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Maar nee, ik... om even op JP Morgan terug te komen. Dit is natuurlijk een statement waar iets achter zit. Kan niet anders.
Oké, goed. Jij nog meer?
Ja, ik had nog één nieuwtje en dat gaat over de ING-bank. Afgelopen week kwam er natuurlijk vanuit de Rabobank een rapport uit over central bank digital currencies, de toekomst van ons geld. En wat ik uit dat rapport proefde was dat de Rabobank eigenlijk geen idee had waar het naartoe ging. En volgens mij weet de Europese Centrale Bank dat zelf ook nog niet. Ze hebben afgelopen week behoorlijk wat hulp gevraagd vanuit het publiek, ook op Twitter. Of je mening wilde geven over hoe zo'n centrale bank geld, hoe dat eruit zou moeten zien. En de ING gaat hier niet op zitten wachten. Die gaven van de week aan dat ze cryptocurrency willen kunnen bewaren. En dat was het hoofd van ING Blockchain die dit aangaf op de Singapore FinTech Festival.
Veilig ver van huis.
Heel ver van huis. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe dat festival er dan uitgezien heeft. Maar wat er dus aangegeven werd, was dat ze heel graag crypto willen bewaren. En dan in deze hebben ze het niet zozeer over bitcoin of over tal van andere currencies. Dit heeft puur te maken met het feit dat ze zouden willen kijken naar mogelijke stablecoin. We hebben ook Duitse Bank gezien die met een stablecoin bezig is. Om daar de toepassing op te vinden. Ik zou hier nu niet heel erg de diepte ingaan, maar het feit dat ze hiermee bezig zijn is wel interessant. En ik denk dat ze ook een stap voor zijn in verhouding met Rabo.
Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik nog even kijken naar de treasuries.
Ja.
Wat is daarmee aan de hand? Even het spreadsheet erbij pakken. Waar is het gebleven? Bitcoin treasuries. Vorige week hadden al die bedrijven die op die lijst staan samen 4,03% van alle bitcoins in bezit. En in de afgelopen week zijn er twee partijen van die lijst. Ik denk nog altijd, zouden er nog bedrijven zijn die niet op die lijst staan, maar Allah. Twee partijen hebben erbij gekocht. Dat is 3IQ, de Bitcoin Fund. Had er opeens bijna 6000 bitcoins bij. En 21 Shares had er opeens 1000 bitcoins bij. Mm-hmm. Daarmee is het totaal aantal bitcoins voor de bedrijven op deze lijst 888.864. Waarmee ze 4,23%, dus 0,2% is erbij gekomen.
Ja, en hoeveel geld is er dan in totaal richting de markt gevloeid? Ik denk dat het iets van 600 miljoen is als je uitgaat van 40.000 bitcoin erbij.
Ja, het totaal staat nu op, als ik even kijk hoor, today's value. Ja, staat op 16,7 miljard, dus bijna 17 miljard. Dollar. En wat er dan bij is gekomen, dat vind ik ietsje moeilijker uit te rekenen. Ik dacht 1,5 miljard. Nee, is minder. Nee,
minder.
Het is 7000 bitcoin ongeveer. Dus reken maar uit naar 20.000.
Ah, okay. Ja.
Dus oké, dat zijn de treasuries die ik probeer bij te houden voor jullie. Wil je meer crypto nieuws horen, dan kun je de crypto update volgen op BNR Nieuwsradio. En in de vorm van een podcast. En die vind je op de gebruikelijke kanalen.
Waar ging die crypto update deze week over, Herbert?
Waar ging die deze week ook weer over? Het ging over de Bitcoin koers, die minima. Mm-hmm. En het ging ook over MicroStrategy. Datgene wat jij daarnet genoemd hebt, dat zit daar toevallig ook in.
Helder.
Ik ga ook microcashen.
Ja.
Ik ben dus begonnen met 1 bitcoin. Vorige week heb ik 1% gecashed tegen een koers van $19.400. Dus is er nu nog 0,99 bitcoin over. De koers is nu wat lager, jammer genoeg. 18.370, 5,3% minder. Daarmee is me te goed 18.186 waard. Ga ik 1% van cashen. Dat is $182. Totaal komt daarmee op $376. En ik wil over 0,9801 bitcoin. Net iets minder dan 2% eraf. En die gaan mee naar volgende week.
Top.
Dat is het verhaal voorlopig. Nou, volgende week misschien meer cijfers. En op verzoek van een luisteraar zet ik een link naar het spreadsheet van het microcash in de show notes.
Oh ja, dat is leuk, inderdaad.
Dan kan iedereen daar zelf naar kijken.
En daar kan je dus ook zien dat je ietsje minder geld ervoor gekregen hebt dan vorige week.
Ja, precies. Ja, dus 5% minder voor hetzelfde procentje. Maar dat kan een andere week kan dat zomaar weer anders zijn. Dat is microcashen. Dan moet je ook natuurlijk accepteren dat het de koers een keertje wat lager kan zijn. Oké, Simon. Ik popel echt om met jou te praten over die gedachten.
Over mijn voorspelling,
ja. Ja.
Want, wel even leuk om te vertellen. Ik verzamel voorspellingen. Deze had ik niet. De meeste voorspellingen die ik heb zijn natuurlijk vreselijk bullish. En komen niet uit, behalve dan dat je voor dit jaar kunt zeggen. De voorspellingen die ik heb voor, daar kom ik er nog wel op terug. Mm-hmm. Voor de jaarwisseling zo'n beetje. Er zijn er toch behoorlijk wat van wel aan het uitkomen.
Ja,
er waren erbij van 12.000 en van 20.000 en zo. En die zitten er dus helemaal niet zo ver naast. Maar jij zei in maart, ja, dat all-time high, dat halen we eigenlijk nooit meer. Waarom?
Oké, nou dan moeten we even natuurlijk terug naar de situatie in maart. Dat was 15 maart ergens. En dan is natuurlijk net, eigenlijk hebben we eind februari dan, want jullie hadden via Mark natuurlijk ook al duidelijk van, hey, er gebeurt wat in China. Dus mijn ogen waren ook al een paar maanden op dat virus gericht. En zo'n man op een YouTube-kanaal die elke dag de laatste wetenschappelijke rapporten opleest, zeg maar, en samenvat. En dan zegt, do your own research. Echt een supergoeie gast. En die zat al redelijk te waarschuwen. En dus ik zat al, nog voor de carnaval zat ik al van, moet ik gaan stekken? En dan geen sats, maar gewoon gaan we in een lockdown? Moet ik puree bestellen, doperwten en al dat soort shit? Ja, dat is dus,
een sloop erten, ja.
Nou ja, dus ik zat er ook beurstechnisch zelf vrij pessimistisch in, zeg maar. Dus mm-hmm. dat materialiseerde zich dat. Die beurzen die kreeg als een dolle naar beneden. We gingen dan vervolgens, nou ja, in Nederland nog heel lang nadenken over of je dan een lockdown moet doen. Maar die keuze was rond die periode gemaakt. Ik kan me herinneren dat we stonden bij Bitonic met een aantal mensen te staan. En toen ging het over van voorspellingen. Wat zal het zijn? De benchmark was de eurokoers van Kraken. De maximale eurokoers van Kraken. Dat was 16.727 of iets in die sfeer.
Het all-time high.
Dat was het all-time high. En de vraag was, wanneer denk je dat hij er overheen ging? En de feitelijke koers was die avond of die nacht. Het is 13, 14, 15 maart.
Ja, 9.000 of zo.
Nee, toen zat hij op 4 of 5. Toen heeft hij op donderdagnacht heeft hij op 5 gestaan. Toen heb ik nog een bitcointje erbij getikt. dus die stond wel in mijn gedachten.
Good for you.
Dus we zaten. Dus hij had net die 5 aangeraakt. Mm. En die all-time high stond op 17. En het was eigenlijk vrij duidelijk dat coronavirus nu toch echt de boel behoorlijk in de war zou maken.
Ja.
Dus ik stelde mij voor, en ook duidelijk dat de impact nog wel significanter zou kunnen zijn door de demand shock, zeg maar. De harde schok in de economie. Dus niet uitsluitend een financiële crisis, maar ook een reële economische crisis. Ja. Dus dat je economische effecten veel zwaarder zijn.
Ja, toen heb ik ook gezegd, als niemand meer geld heeft, kunnen ze ook geen bitcoin kopen. Nee. En dan kan die koers niet zo hoog.
Precies. Dus, dus mijn analyse was van, oké, dit wordt een hele koude periode economisch gezien. We zitten nu op 5. Nou, wanneer komt hij naar die 17? Dat weet ik niet. Dus mijn economische groeiscenario van dat moment was negatief. Dus we gaan het geld voor andere dingen gebruiken en alles klapt in elkaar. Wat ik op dat moment niet voorzien had, dat zeg ik er dan nu direct even bij, is dat de monetaire respons zou kunnen komen, waardoor iedereen dan toch weer, waardoor die economie toch op gang blijft.
Geldcreatie.
Dat
ik het zo
maar even zeggen. Geldcreatie. Ja, en dat juist een bullish effect op de bitcoinprijs zou hebben. Dus die had ik niet voorzien.
Maar zelf, dat was er dus niet geweest. Maar
dus mijn redenering was, het is er niet. En die coronacrisis, daarvan was ook niet duidelijk of hoe diep en lang het zou duren. Mm-hmm. Dus de aard van het virus. Daarna, maanden daarna, werd wel duidelijk van het is minder. Daarna werd geleidelijk aan duidelijk dat het te overzien zou gaan zijn qua vaccins en dergelijke. Maar toen was dat niet helder. Dus mijn redenering was, oké, dan hebben we dus nu een venster van pak een beet. Ja, want na die financiële crisis duurde het ook even. Dus nu heb je een venster van 5 à 7 jaar... waarop we aan het opkrabbelen zijn, economisch gezien. Nou, wat gebeurt er in die 5 à 7 jaar? Je weet dat de FATF doorgaat met zijn werk. Die hebben eigenlijk, we hadden het er net over die wallet discussie, en daar vooraf gaat een travel rule discussie. En als je die discussies bekijkt, dan is de rode draad dat de internationale anti-witwasbestrijders willen in feite de houten staak in de non-custodial wallet steken. Maar dan moet je dus afvragen, wat is nou die bitcoin precies? Dus mijn tweetlijstje waar we het in de vorige uitzending over hadden, van wat is bitcoin nou eigenlijk? Nou, dat is een publieke infrastructuur. Met een hele grote waarde op allerlei mogelijke manieren. En dan de feitelijke waarde van de bitcoin, die hangt dan af van allerlei andere factoren, zeg maar. Maar mijn basisredenering, de tweets die ik toen gemaakt heb, die vastzitten aan deze redenering, was, het is een publieke open infrastructuur met een bepaalde waarde. Die waarde wordt mede bepaald doordat je ongeautoriseerd vanuit de regelgever ongeautoriseerde use cases hebt, waardoor je jezelf kan beschermen tegen slechte overheden. Maar als die overheden erin slagen om, wat ik dan maar noemde, staak in het systeem te steken, en gewoon zeggen, ja, maar non-custodial wallets mogen niet meer. Nou, dat kun je natuurlijk nooit als eerste zeggen. Dus eerst ga je allemaal hinderpalen oprichten, en dan ga je het moeilijk maken en zus en zo. En dan wordt de bedrijfseconomische realiteit vanzelf dat PayPal geen non-custodial wallets gaat aanbieden, maar alleen maar custodial trucjes gaat doen. Dat iedereen denkt, oh, als ik de markt op ga, nou, die non-custodial laat ik zitten.
Maar daarmee verwachtte je dus eigenlijk de doodsteek voor Bitcoin?
Ik ging ervan uit, omdat dat mij vanuit de Europese kringen te oren was gekomen, dat de kern van de discussies bij de FATF in feite erop gericht is om die non-custodial out-of-scope regelgeving. Mm-hmm. Ze hebben niet eens behoefte om het in scope te brengen. Ze willen dat gewoon niet hebben. Dus ze willen eigenlijk van de Bitcoin een permission blockchain maken.
Maar dat is dus nog steeds zo?
Dat is de onderliggende, meest strategische driver achter het eerst. Nou, laten we ze, we geven ze die travel rule mee.
Ja.
Dus dat is dan stap 1. Nou, daar word je al helemaal niet vrolijk van. Dat dwingt je eigenlijk al richting een custodial format. Want probeer maar een travel to rule te doen voor non-custodial wallets. Dat kan helemaal niet. Dus als je die eist. Hè, dus en zo. Wat je dan doet is eigenlijk heel geleidelijk aan criminaliseer je de non-custodial wallet. En als je dat nu combineert met. En laat ik blijven bij wat ik toen dacht. Niet bij wat ik aan toevoeg, zeg maar. Ja. Dus mijn basisgevoel was, nou, die lijn die wordt doorgezet. En dan krijg je natuurlijk weer dezelfde discussie met de cryptosector. Van, vind je het een goed idee? Zogenaamde consultaties. Maar ja, daar hoef je niet voor door te leren. Als je die 20 jaar FATF-lijst van maatregelen bekijkt, dan gaat maar één kant uit. Gaat nooit wat vanaf. Komt altijd wat bij. Dus dat gaat vroeger of later zijn beslag krijgen. Dan nog zal Bitcoin als open infrastructuur blijven bestaan. Met alle mogelijke voorzieningen van dien of in allerlei varianten. Dus we raken, denk ik, niet het kind met het badwater kwijt. Maar het kind wordt wel gecriminaliseerd.
Ja.
En dat
en
betekent.
Toegankelijk,
ja, en het zou kunnen zijn dat de toegevoegde waarde van de Bitcoin, dus de waarde van de Bitcoin zou mede afhankelijk kunnen zijn van dat open gebruik.
Ja.
En als je dat open gebruik onmogelijk maakt, dan resteert nog steeds een mogelijke waarde, zeg maar. Ja. Maar die is dan uitsluitend gebaseerd op schaarste en niet op functionaliteit daarachter.
Dan heb je volgens mij ook onderschat.
Daar zat ik een beetje mee te worstelen. Want, ja. Want aan de andere kant, de plussen, dat is de regelgeving legitimeert. En de hele bak retail en wholesale duikt op die markt. Kleine asset met heel weinig spullen. Pff, nou, dat schiet als een
dolle pannen. Dan heb je ook onderschat hoezeer grote investeerders erop zouden duiken.
Nee, maar dat was mijn gevoel.
Custodial wallet op een pc'tje.
Dat klopt, maar mijn gevoel op dat moment was wel van... Want eigenlijk was op dat moment toch ook al wel duidelijk dat als je een beetje miljonair bent in Nederland, heb je gewoon nu al bitcoins.
Ja,
absoluut.
Dat is voor een enquête misschien. Maar okay.
Nou ja, nee, maar dat staat voor mij vast. Je ziet, het businessmodel van Amdax is natuurlijk ook gebaseerd op die inschatting. Dit is gewoon onderdeel van het is ontzettend logisch. In deze monetaire context, als jij gewoon vermogen hebt, ga je een deel daarvan in deze asset stoppen. Dan ben je dom als je het niet doet gewoon.
Ja. Dat wil niet zeggen.
Ik geef geen beleggingsadvies. Dat moet ik even bij zeggen. Als ik nou gewoon 50 miljoen heb en ik zeg, nou ja, ik gooi er gewoon 1 in bitcoin. En ik heb de kans dat het dan gewoon een dag later 2 is. Of whatever. Je hebt ergens een open access tool tot je beschikking.
Ja.
Om een put-optie op de markt of op het monetair beleid te nemen. Ja, dan doe je dat toch?
Om een lang verhaal kort te maken, jouw voorspelling heb je toen gedaan. Maar intussen denk je er anders over.
Nou, de stappen die daarbij volgen is dat je zou de digitale centrale bankcurrency krijgen. Want door Libra zijn centrale banken wakker geworden. En die zouden dus als een dolle doorkomen met hun eigen versie.
Ja.
Dus Libra wordt tegengehouden. Dat was mijn analyse ook op dat moment. En die centrale bank digital currency, hoe traag die dan ook gaat zijn, gaat er in die 5 jaar wel komen. Dus je hebt een periode van 5 jaar, hè, of het gaat economisch slecht en zo. Ja. Dat was mijn redenering. Dat duurt een tijdje. In de tussentijd, Libra wordt tegengehouden. Centrale bank digital currency komt er. En dan heb je het risico dat Bitcoin A, gecriminaliseerd wordt en B, een beetje een soort Netscape wordt. Want dan kun je als burger gaan kiezen tussen, ik kan de
Internet Explorer, Google Chrome.
Ja, welke ga ik kiezen? En dan, dat oude dingetje Bitcoin, dat is dan te gebruikersonvriendelijk. En dan heb je ook nog eentje van de overheid die niet gecriminaliseerd is.
Een central bank digital currency is toch geen alternatief voor Bitcoin. Dat is gewoon een nieuwe uitingsvorm van het fiat geld. Dat wordt bijgedrukt en noem maar op.
Ja, dat ligt eraan hoe je het zou positioneren. Of je het positioneert als een betaalmiddel of als een asset.
Mm-hmm.
Ja, maar Bitcoin wordt niet zo erg meer gepositioneerd als een betaalmiddel.
Niet in Europa.
Ah, oké.
Okay. En in Afrika is het hele spel waar Libra om te doen is, zeg maar.
Dat is wel waar.
De hele ruzie en de discussies over wie zit eerst in de wallet.
Ja.
Dus dat spel is verschillend op verschillende
plekken. Overigens
is
de situatie nu, inderdaad, central bank digital currencies, maar ook in januari iets Libra-achtigs, maar dan als digitale dollar.
Ja.
Dus de Libra als elektronisch geld. Maar daar is dan weer heel recent, ook weer vanuit in de VS, eigenlijk een wetsvoorstel nu gepubliceerd van hartstikke leuk, maar dat moet je dan doen op een manier zoals we dat in Europa al 20 jaar doen, conform een elektronisch geldrichtlijn. Dus als jij een digitale dollar wil uitgeven, hetzelfde als dat je in Nederland een digitale euro wil uitgeven, voor de boekenbon is een voorbeeld van een digitale euro die elektronisch geld is onder de Europese richtlijn. Nou,
ja.
Dat boekenbon reguleringsmodel hebben ze nog niet in Amerika, omdat ze daar de hele tijd dat niet hebben gedaan, zeg maar. En ze zijn nu tot het besef gekomen, naar aanleiding van Libra, dat best een goed idee is. Dus ze kopiëren eigenlijk de Europese regelgeving met dan iets stringentere smaken erin. Ze doen het iets minder slim dan wij in Europa. Ja.
Maar per saldo, wat is dan het gevolg voor jouw vooruitzichten voor de Bitcoin?
Nou, dus mijn analyse was van, ik denk dat we de koude periode, dat we een lange Bitcoin winter krijgen. Dat was eigenlijk mijn gedachte, een lange Bitcoin winter. Waarbij in de tussentijd een aantal proposities worden ontwikkeld die voor de doorsnee consument en retail en investeerder interessanter zijn en bijna equivalent. En daarmee verwoordt Bitcoin tot een Netscape. En ja, dan slowly fading into een echte niche-markt. Ja. Want verdwijnen zal het nooit. En je kunt het op allerlei mogelijke manieren
nog prima gebruiken. Wat ik uit je probeer te krijgen is, want dat is hoe je er toen over dacht. Hoe je er nu over denkt in de omstandigheden van nu.
Ik denk, nou ja, dat was even spannend. Daarom had ik ook een tweetje gemaakt. Zeg van nou, want toen gingen we naar die bullrun. Toen dacht ik echt van nou, nu gaat het gebeuren. Vandaag breekt hij door het glas.
Nou, dat is het spannende van dit moment. Hè?
Ja,
want,
ja, ja, dat,
we hebben een heel klein beetje toch misschien wel een all-time high gehad.
Nou ja, in dollars geef ik hem hoor, dollars, maar in euro's nog niet.
Ja. En je hoeft
ja, houdt er vanaf op welke exchange. Hè? Want als we bijvoorbeeld bitstamp in euro's pakken, dan zitten we toch ruim boven €200 boven de vorige all-time high.
Ja, ja, ja. Nou, maar ik heb net daartoe gelicht wat mijn meteorologische
punt
was.
Kraken.
Als kraken erboven zit, ik heb het nog een keer opgezocht om het zeker te weten. Maar
nee, kraken zit er niet boven. Dit was Bitstamp. Ja, nee,
maar toch, elk moment, elke keer dat ik de vraag stel, zoek jij een zijpad.
Oh, sorry.
Hoe denk je nu dat het verder gaat met de bitcoin, Simon?
Ik denk dat als die Amerikanen doorkomen met hun non-custodial wallet redenering, want we hebben die ene brief van vorige week gehad van Armstrong, waarna de koers naar in elkaar plofte.
Ja, en ook heel snel.
En je weet niet zeker of dat het daardoor komt, zeg maar. Maar iedereen zit toch met angst en beven te kijken naar dat verhaal.
Dat afhangt van wat de Trump-regering nog doet, hè?
Nou ja, het zijn instituties. Nee, dus als de OCC of de FinCEN gewoon dat zegt. Weet je, dat terroristen jagen, dat maakt niet uit of het naar Trump of Obama of wie het dan daar is. De Amerikanen gaan er gewoon achteraan. Die zetten gewoon de grote badge op en de pistool erbij. En die gaan gewoon schieten op alles wat beweegt. Ja. Dus het maakt naar mijn gevoel niet heel veel uit of wat de precieze kleur aan die kant is.
Nee.
Er is allerlei interne discussies en soorten regelgeving mogelijk.
Maar als ik jou goed begrijp, dan zeg je dus eigenlijk, als het regelgevingsframe steeds strakker wordt, dan zie je dat nog steeds als mogelijke doodsteek voor Bitcoin.
Ja, dus de negative impact is de negatieve invloed is de regelgeving die zegt we draaien de Bitcoin zeg maar indirect of in een omweg de nek om.
Ja.
De andere kant die ik dus niet gezien had was die monetaire expansie, het feit dat we nog heel veel geld in de economie jagen en dat dus de in de tussentijd zeg maar toch een custodial variant van de Bitcoin. Hey, de vraag is, komen er ook twee prijzen? Komt er een Bitcoin of de non-custodial Bitcoin prijs en de custodial Bitcoin prijs? Mm-hmm. Komt er een split in die twee? Want er is een verschil economisch gezien. De ene is ge-KYC'd door de exchanges en de andere niet.
Ja. Ja, ja.
Dus het is logischer dat de ge-KYC'de Bitcoin die dan eigenlijk soort die je niet meer naar alle plekken ter wereld kan sturen of misschien wel daarnaartoe, maar nooit meer kan uploaden, zeg maar. Dus daar krijg je een schaduweconomie van Bitcoins. Dus dan is de vraag, welke prijs heb je het over? Maar voor mij, het zou dus zeer, zeer goed kunnen dat die custodial Bitcoin variant prima doorjast door die all-time high heen. In mijn beleving, omdat de monetaire effecten van de huidige situatie zo groot zijn. Dat we, dat gaat nog even door. En dan is echt, dan is logisch waar het geld moet ergens naartoe. En dan heb je een onofficiële Bitcoin die gemarginaliseerd en gecriminaliseerd wordt. En daar komt mijn toevoeging. Als nou Venezuela of Iran vanwege de sancties van Amerika steeds meer bitcoins gaan minen, dan is dat een ideaal argument voor de FATF om te zeggen, ja, het is al die non-custodial bitcoins en zo, dat moet je allemaal natuurlijk niet hebben. Als je kan zien dat van een miner uit Iran komt, dan ben je dus de sancties aan het ontwijken.
Mm-hmm.
Zeker.
Ja.
Maar dat betekent dus dat je een soort grijze en een witte bitcoin krijgt, maar dat is in mijn ogen nog steeds dezelfde bitcoin, behalve dat het kan zijn dat de prijs verschilt.
Ja.
En afhankelijk van het verleden van bitcoins.
Ik kan me herinneren dat we dit eerder een keer besproken hebben, Herbert.
Ja.
Dat is denk ik al een jaar geleden.
Ja.
Ja, heel lang geleden. En daarin werd ook geschetst dat één bitcoin is één bitcoin. Maar als je dus een grijs gebied krijgt, waar het dus nu wel naartoe gaat, als ik jou zo hoor, Simon, dan zou
het
dat...
is een mogelijkheid.
Het is een visie.
Ja.
Ja.
Maar dat is wel jouw visie, begrijp ik.
Heb je aan het begin van deze podcast gezegd, er zijn nu langzamerhand geluiden van toch wel invloedrijke mensen die zeggen, blijf af van die non-custodial wallets.
Ja, we weten niet waar dat op uitkomt. Maar ik heb toch aan de andere kant, als zo'n groot proevenjagersgilde achter dit soort dingen aangaat, probeer het maar tegen te houden. Ik vind dat we het moeten tegenhouden. Ik denk ook dat men vergeet het mensenrechtenaspect. Dus dit zijn allemaal, ik noem maar gewoon vrij simpel uitlegbare schendingen van de mensenrechten. Waarom moet de hele wereld zijn walletadres opgeven? Omdat er toevallig een halve verstopte crimineel tussen kan zitten. Ja. Dat is onzin. Dat is zelfvolstrekt disproportioneel. Dat zakt direct door de mand van elke hof van justitie in Europa dat er naar kijkt.
Ja.
En die moeten er binnenkort naar gaan kijken. En dat gaat hopelijk ook gebeuren.
Want je bent de procedure, hebben we hier ook gebracht. Heb jij ons hier verteld een paar maanden geleden? Hoe staat het met die procedure?
Oh ja, dus ik had inderdaad een briefje gestuurd aan de commissie. En gezegd van, joh, moet je nou horen? Dat klopt toch geen snars van? Je kan toch niet hele AMLD-richtlijn, die is gewoon in strijd met de mensenrechten. Kijk maar, ik heb een proefschrift van 600 pagina's. Lees het even. En ik hoor het graag. Hè. Ja, je hebt maar 300 woorden, hè, in zo'n ding. Dus je moet ergens naar verwijzen. Dus ik denk, ik wijs naar iemand die het beter weet. Carolien Keizer is dat. Een proefschrift uit eind 2018. Het is ook aangehaald door de autoriteit persoonsgegevens als basis onder het advies waarin ze zeiden, eigenlijk is die AMLD in strijd met mensenrechten. Toen heeft Hoekstra gezegd, dat pakken we wel mee bij de evaluatie van de AMLD 5-richtlijn. Dus daarmee was die discussie gesloten. Nou, ik heb richting de commissie een infringementklacht gestuurd en gezegd, hier is het proefschrift, volgens mij voldoet dit niet. En wat ik niet begrijp is bijvoorbeeld het criterium waarop je gegevens van mensen mag exporteren of gaan versturen is serious crime in mensenrechtenzaken.
Ja. Dus moet er een concrete verdenking zijn.
Ja. Exact. En hoe kan het nou dat de hoogte van een bedrag bepaalt of er een concrete verdenking is? De concrete verdenking moet gebaseerd zijn, een concrete verdenking van een lawful police officer, die in het kader van een onderzoek een concrete verdenking heeft en dan zegt, daar heb ik die informatie voor nodig. Nou, dat vind ik prima. No harm done. Maar je kunt niet de hele wereld zeggen, maar als het bedrag boven de 15.000 euro is, dan is het een concrete verdenking.
Nee. Nee.
Dat is zo. De andere landen hebben verdachte transacties, maar wij werken met een structuur van ongebruikelijke transacties. Dus ik heb gezegd, ongebruikelijke transacties, het woord zegt het al, is hooguit ongebruikelijk. En als je hem nou niet objectiveert met een bedrag, dan kan elke bedrijf zelf bepalen wat ongebruikelijk is. Maar als je dat geobjectiveerd hebt op 15.000 euro, dan zeg je dus eigenlijk, alles boven 15.000 euro is in Nederland ongebruikelijk, maar juridisch gezien kwalificeer je dat dus als serious crime.
Ja, precies.
Ja, dat is larikoek. Of die verstrekking, die objectieve verstrekking, is dan eigenlijk in strijd met de mensenrechten. Mm-hmm. Dus dat was een beetje, dat heb ik gezegd tegen de commissie. Nou, die zeiden, dankjewel, maar er komt straks een evaluatie aan en tot ziens. En nou, die andere klachten over dat jullie in Nederland te ver gaan, daar doen we ook even niks mee. En daar heb ik dus vervolgens op gereageerd met een briefje van, ik dank u zeer voor uw toelichting. Ik vind het toch gek. Ik zit zo'n beetje 20 jaar in dat veld, in dat betalingsverkeer. Ik heb in allemaal Europese commissiewerkgroepen gezeten en zo nog wat van die dingen. Ik heb toch de indruk dat ik wel weet wat hier een relevant ding is. Maar hoe kan het nou dat ik krijg maar 300 woorden om een privacy ding aan te kaarten en jullie zeggen, dat is het niet. Je kan toch de proefschrift lezen? Ik snap het niet zo goed. En ik verbaas me wel een beetje, want dit is toch een openbare procedure. Iedereen, de man in de straat, moet toch kunnen klagen met deze procedure. Dan ben ik een verschrikkelijke insider. En dan wuiven jullie deze klacht weg. Wat moet ik met deze procedure dan? Nou, daar is vervolgens natuurlijk weer het antwoord lange tijd stil op. Dus ik zou zeggen, van die kant gaat dat zeker niet komen. Het is natuurlijk ook de crime unit die dat dan afhandelt. Dus de crime unit die heeft natuurlijk geen behoefte aan al dat soort zaken. Dus daar ligt dan voor de autoriteit persoonsgegevens nog een interessant iets om te onderzoeken of er nog meer kantoortjes in de Europese Unie zijn die dit soort klachten zo goed mogelijk onder het tapijt vegen, zeg maar. Mm-hmm. Want dat is in feite wat er gebeurt.
Ja.
Resteert dat Privacy First al aangekondigd heeft een rechtszaak te starten over het UBO-register, dat is zeg maar het Rijke Mensenregister. Mm-hmm. Die moeten sinds 27 september moet je bij de Kamer van Koophandel opgeven, als je eigenaar van een bedrijf bent, dat je eigenaar van dat bedrijf bent. Ja. Dus iedereen moet met de billen bloot.
En vroeger kon je dat nog omzeilen met een stak, als ik me niet vergis. En,
no escape dan mogelijk. Nou, daar is bijna nog evidenter dat je natuurlijk niet heel vermogend Nederland of heel bedrijfsbezittend Nederland is per definitie niet volledig crimineel. Dus die strijdigheid met die mensenrechtenregelgeving is nog duidelijker. Dus daar komt een rechtszaak. En daar gaan we afwachten wat daar. Maar daar zal de inzet zijn, identiek, die zal zijn. Dit kan niet onder Europese mensenrechtenverdragen. En dan heeft het even nodig. Maar dat wordt dan weer een serieachtige uitspraak.
Ja.
Waarin je toetst, is het voldoende proportioneel?
De procedure die jij bent begonnen is dus in feite nu doodgelopen, afgelopen.
Ja, daar wachten we op een antwoord. Dus dat is in die zin doodgelopen.
Je hebt destijds gezegd.
Er is een bepaalde termijn die dan gaat lopen. Ja. Dus ik verwacht tussen nu en een paar weken dat ze weer een brief sturen en zeggen, we gaan er nog eens naar kijken of zoiets. Ja, ik heb geen idee. Ja.
Nee, want je hebt destijds gezegd toen je die procedure begon, dat gaat 6 jaar duren voordat er een uitspraak is. Maar nu leg je eigenlijk uit dat ze de mogelijkheid hebben om te zeggen, nou, niet zo heel veel zin in, er komt helemaal geen
uitspraak. Ja, nee, een van de afslagen die de commissie kan nemen is van, ja, is wel heel interessant. En zelfs als het een schending is van de Europese recht, kunnen we nog steeds terzijde leggen. Hè? Dus het is in die zin een beetje een flip-procedure.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat als je vindt dat je daar gebruik van moet maken, dat je dat moet doen. En laat ze dat dan maar terzijde leggen, zeg maar. Ik denk dat ik langzamerhand specialist word in het indienen van klachten die terzijde worden gelegd.
Ja, maar dan heb je verder, als ze terzijde leggen, heb je verder geen verweer meer, geen beroepsmogelijkheid.
Nou, wat ik hoop te bereiken, want dat heb ik heb destijds natuurlijk Hamers ook voor de tuchtrechter gedaagd vanwege die beloningsdiscussie. En dat is ook een klacht die al
interessante dingen mee.
Ja, maar goed, dat is ook iets wat al 2,5 jaar op de plank ligt bij de tuchtrechtbanken. Je kan 2 dingen doen.
Dat Hamers vervolgd wordt trouwens voor luisteraars die dat even niet hebben meegekregen.
Ja, wegens witwassen, zeg maar. Medeleiding geven aan
te weinig tegengaan daarvan, zoiets.
Ja. Nou ja, goed, ja. Precies. Maar dus het is aan mij, zeg maar, om iets te zien. Om daar een klacht van te maken. En het is aan de ontvanger van de klacht om te kijken of ze er wat mee kunnen.
Ja.
En dan is het jammer als het niet gebeurt. Maar ik geloof er wel in dat over een langere termijn de realiteit zich toch... het schip gaat... Het schip op een gegeven moment keren, denk ik. En dan kun je veel beter proactief proberen met dat soort dingen om te gaan dan dat niet te doen. Ja, en zo niet dan niet. Ja, weet je, het is iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. En de mijne zie ik dan maar als een soort... De vorige keer hadden we het erover als een soort VAR naar de wedstrijd kijken. En zeggen, scheids, kijk uit. Je moet nog even overnieuw kijken. Kijk nog even naar de beelden. Dat ging niet helemaal goed.
Dat was willen dat je die autoriteit had.
Ja, maar ik vind het wel een mooie...
zeker. Hey, we zijn naadloos van jouw vooruitzichten voor de Bitcoin-koers... overgegaan naar die regulering. Je hebt daar zelfs een liedje over geschreven.
Ja, zeker.
Voordat we daar dan verder over gaan praten, denk ik dat het wel aardig is om daar even een klein stukje van te laten horen. En dat doe ik nu.
Last Christmas, you gave us your heart, but the very next year, you kissed them back. This year, we're shedding our tears. We're hoping the court will save us.
Ja, oké. Dat is wat je de prijs wil geven aan de openbaarheid op dit moment.
Zeker, ja.
Het is jouw vriendin of echtgenote die het zingt, hè?
Beide, ja. Een soort van.
Zeker. We zitten toch in de kerstsfeer. Dus
het klinkt prachtig in ieder geval.
Wat is de boodschap?
Nou, de boodschap... Ik realiseerde me ergens dit jaar... Dit is natuurlijk Last Christmas van Wham. Maar althans, dat is de compositie. Maar het heet Last Christmas. Omdat ik bedacht me... We zitten hier nu rond kerst in de studio. Vorig jaar rond deze tijd hadden we net die brief van DNB... die uit de kast was gevallen met... Doe ons maar een lekker vergunningsregime. En de kerstmis daarvoor lag een consultatie... een geconsulteerde wet van Hoekstra... die eigenlijk afgezien van wat technische dingen... en het feit dat er vergunning stond in plaats van registratie... eigenlijk was dat prima.
Mm-hmm.
Dus ergens halverwege dit jaar in de lockdown in april... toen was de Kamerdebat, het eerste Kamerdebat was er nog niet. Toen was de vraag hoe gaat dat allemaal lopen en zo. En ja, ik weet niet. Ja, ik zat een beetje piano te spelen. Dat doe ik dan zo af en toe wel eens. En toen schoot mij opeens te binnen... Ja, toen rolde eigenlijk Last Christmas uit mijn hand. Omdat het eigenlijk eerst was het Hoekstra gewoon met crypto samen. Keurig beleidsarme interpretatie van de AMLD5. Perfect. En de kerst was nog niet voorbij. Of DNB stuurt een rapport. En vervolgens was het doei crypto. Ik doe nu wat DNB doet. Dus dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie vergelijking.
Brief, dat is ook de brief die eventjes online heeft gestaan. Waarschijnlijk als vergissing. En toen snel is weggehaald.
Ja, klopt.
Waarin
dus
stond wat ze later ontkenden dat ze om een vergunningsregime hadden gevraagd.
Ja, precies. Ja. Dus daar dacht ik aan. En nu en toen vorig jaar toen heb ik zo gezegd. Ja, ik hoop dat er een soort Dickens moment ontstaat bij de regelgever. Een soort van dat je met kerst even reflecteert en denkt, ik ben ook een brug te ver gegaan. Ja. Dit moeten we zo niet doen. En
het
zo.
Moet lief zijn voor de mensen.
Ja, precies. Ja. Waar is het echt wel nodig? En ik heb toen in die periode ook aan Klaas Knot gewoon een e-mail gestuurd met een gewetensvraag en gezegd, joh, denk nou nog eens na. Kan je dat nou serieus menen? Denk je heel snel een antwoord gekregen, maar die weer heel snel terugantwoordt met de mededeling. Een gewetensvraag is meer voor jezelf dan dat je hem aan mij moet beantwoorden. Want dat is de kern van een gewetensvraag.
Ja.
Ga nou zelf na. Of vind je nou zelf dat je als een passend, als een goed ambtenaar je gedraagt, als de Raad van State zo duidelijk zegt dat je geen vergunningsregime moet doen. Vind je dan dat wat jij doet kan? Ja, daar kun je over nadenken.
Wat was zijn antwoord eigenlijk?
Nou, ik kreeg een van de directeuren een heel snel een antwoord wat formalistisch was. En zo van, ja, maar we hebben gezegd dat we het vergunningsregime wilden voordat de Raad van State dat zei. Maar dat is niet waar, want ook daarna in oktober bij de uitvoerings- en handbaarheidstoets stond nog een brief. Overigens zijn we nog steeds van mening dat het vergunningsregime nodig is. En dat is waar ik op aansloeg. Je kan wel zeggen, ja, toen vonden we dat, maar het is veranderd. Maar als je nadat de Raad van State heeft gesproken toch nog opschrijft, en toch vinden wij een vergunningsregime nodig. En als je dan op 8 november de crypto op bezoek hebt en dan op 7 november een kostenpanel hebt gehad waarbij de kosten voor crypto uit de pan jagen, maar ze niet uitgenodigd hebt, vind ik dat je het spel niet helemaal netjes speelt.
Ja.
Dan, althans vind ik dat er reden is om een gewetensvraag te stellen. Mm-hmm. Want het is een complexe materie. En nogmaals, ik geloof echt dat iedereen op allerlei manieren zijn best doet. Maar je kan zo ieder vanuit zijn eigen puzzeltje, ja, samen tot een resultaat komen wat uiteindelijk over het geheel genomen niet gewenst is. En dat was eigenlijk mijn zorg. Ik dacht, er wordt door te veel mensen in kleine hoeken met een hoop positieve deskundigheid gewerkt naar een uitkomst die in zijn totaliteit misschien niet passend en proportioneel is voor de sector. Dat is eigenlijk mijn hoofdzorg. Nou ja, en nu zijn we een jaar verder en is helaas de situatie dat, dat die reflectie er niet is gekomen. En moet je voorstellen, we begonnen met 78. Het is gedaald naar 48. Naar 38. En er zijn er nu 13. Ja. En in feite de hele discussie die vanuit crypto is aangekaart, al vanaf najaar 2018, van dit is een verkapt vergunningsregime. Nou ja, dit is dus een verkapt vergunningsregime geworden. Ja. Er zijn kosten, die worden toegerekend alsof je vergunninghoudende instelling bent.
Ja, want jij hebt daar op Twitter ook een hele draad aangeweid, als ik me niet vergis, over de kosten.
Ja.
Kun je dat nog uiteenzetten? Want het betekent nu dat als je nu de kosten zou moeten verdelen onder 13 partijen uit mijn hoofd,
meer dan een ton de man.
Precies. Dat is
de rekensom voor nu. Ja, de rekensom voor nu is 1,7 miljoen gedeeld door 13.
Ja, maar jij zegt eigenlijk dat is ongegrond. Dat is niet.
Ja, want als je kijkt naar dat heeft te maken met dat verkapt vergunningsregime. Als je een vergunde instelling bent en een letterlijke vergunning hebt, dan betaal je voor het toezicht. Maar als je dat niet hebt, als je geregistreerd bent, jullie hebben Robert Nederhoed in de uitzending gehad. Die zegt, nou, ik zit bij de AFM, ben geregistreerd, krijg geen rekening hoor. Dat klopt. Als je geregistreerd bent, krijg je geen rekening voor het toezicht, ook al is dat er wel. Nou, dat zijn de spelregels. Nou, die hele opzet om daar een vergunningsregime van te maken, die zie je dus terug in de kostenbehandeling. Het hele rijtje van partijen die voor hun toezicht moeten betalen zijn allemaal partijen met een vergunning.
Ja.
Maar nu krijg je dus dat je niet een vergunning hebt en toch die kosten moet betalen. Zeg je, ontwerpfout. Dat klopt niet. Dat is zeker niet vanuit de historie van die regelgeving in het geval. Dus dat kan niet. En al helemaal niet als je ook nog een keer verplicht tegen alle partijen zegt dat ze moeten zeggen dat ze niet onder toezicht vallen. Ik val niet onder prudentieel toezicht. En al dat soort dingen. Dus een soort clausule die iedereen geacht wordt neer te zetten op zijn website.
Okay.
Dus je betaalt voor toezicht wat je niet krijgt. Dus dan het is namelijk
steeds gek.
Nou, het is heel simpel. Het is de wet bekostiging financieel toezicht. Het is niet de wet bekostiging toezicht financiën DNB.
Ja.
En financieel toezicht is toezicht op kapitaalseisen. En er is geen toezicht op kapitaalseisen. Dus het is. En ik snap waar het vandaan komt.
Over iets wat je zou kunnen aanvechten. Maar dat zal dan ook wel weer.
Dat gaat zeker gebeuren. Want politiek gezien is natuurlijk naar de Kamer gezegd: nee, maak je geen zorgen. Het eerste jaar krijg je de rekening van 20.000. Maar ja, dat is de gas-water-lichtconstructie.
Mm-hmm.
Je mag wel 20.000 betalen. Maar de rest die krijg je het jaar daarna terugwaarts omgeslagen.
Ja, want jij hebt eerder gezegd: ze kunnen dit gaan aanvechten. Maar dat gaat dan een hele lange procedure zijn. En dan kun je er bijna geen op innemen dat ze dan al hebben moeten betalen. Of dat de eerste stort.
Je zou eerst moeten betalen en dan pas het terugkrijgen. Dat is hoe dan ook het geval. Maar cost of doing business. Ik bedoel, dat is de.
Ja.
Maar kortom, dus die fundamentele discussie over kosten zal gewoon nog. Die hangt in de lucht.
Ja.
De prijs. Kijk, de Hoekstra die zijn met zoveel woorden. Ja, die gasten die zeggen €55.000 meer dan een trustkantoor. Dat zal in de praktijk wel meevallen.
Ja.
Nou ja, het gaat dus tussen de 100.000 à 200.000 k worden. Bij deze aantallen in de markt.
Bizar.
En dat is gewoon een equivalent van een payment institution.
Ja. Ja.
En als we dan nog even doorgaan. Een vrijgestelde betaaldienstverlener kan zonder vermogenseisen, met minder eisen voldoen, kan die gewoon voor, x miljoen per maand aan betalingsverkeer doen. Je kunt makkelijker in fiat verkeer nu onder de regels van DNB transacties doen dan dat je crypto kan doen.
Mm-hmm.
Dus je kan voor een winkelcentrum een hele betalingsverkeer gaan zitten regelen als professionele PSP. Ja. En aan minder eisen voldoen dan crypto. Ja, dat is opmerkelijk. En dat wankelt. Maar aan de kostenkant, ja, daar is ook nog een fundamenteel gesprek te voeren. Of een rechtszaak te voeren. Je krijgt een gaswaterlichtconstructie. Dus nu 20.000, dat ziet er dan uit alsof het niks is. Maar volgend jaar wordt het teruggerekend. De enige positieve is dat misschien... Maar dat is ook weer het merkwaardige. De verkoop van het gebouw van de Nederlandse Bank was zodanig positief... dat dan teruggevloeid wordt naar de spelers die onder toezicht staan. Maar dan heb je precies het probleem van die wet. Is het nou de wetbekostiging alles wat DNB doet?
Ja.
Of is het de wetbekostiging financieel toezicht voor zover dat proportioneel was?
Ja.
Ja.
Dus er gaat heel erg veel niet zoals dat het zou moeten. Zowel aan de kostenkant als aan de toezichtkant. Als eigenlijk gaat bijna alles mis. En op
dat kunnen we anders formuleren.
Ja?
Ja. Als je leeft in een wereld waarin je zegt... eigenlijk moet het een vergunning zijn, dan doe je alles perfect. Ja,
precies, maar dat is niet het geval.
Ja, dat is de andere situatie.
Nou ja, niemand leeft in een wereld waarin het een vergunning heet... want zelfs DNB ontkent dat het een vergunning is.
Ja, dus er is enige discrepantie tussen de formeel juridische situatie... die Hoekstra heeft uitgelegd in de Eerste Kamer...
Ja.
die van toepassing hoort te zijn... en het feitelijk gedrag van de toezichthouder. Ja. En dat is precies waar Frank het Hart in zijn analyse... in eind 2018 ook op gewezen heeft.
Ja.
Hij heeft gezegd,
die advocatenkantoor.
Ja, dat advocatenkantoor die keek naar die wet en zei... ja, je kan wel zeggen dat het alleen maar Europa is... maar ze hebben er van alles in gestopt van financieel toezicht... en dat wordt ook nog bij DNB gelegd. Ja, dan kun je er donder op zeggen dat je financieel toezicht aan je broek krijgt met alles wat erbij hoort. Nou, dus die heeft het al met zoveel woorden genoteerd. Dat is ook door de cryptospelers aan de Tweede Kamerleden gezegd. Ja, en die zegt dan, ja, je kan niet je eigen toezichthouder kiezen natuurlijk. Hè. Dus de logische keuze voor een andere toezichthouder, die, ja, dat is in de vaart der volkeren, is dat allemaal niet...
Ik heb begrepen dat er nog een discrepantie was. Namelijk, de overheid weigert bitcoin geld te noemen. En de Nederlandse Bank gaat alleen over geld. Dat is wat ik heb horen verluiden. Is dat waar of niet?
Want door de definitie van de wet en het aanwijzen van DNB als toezichthouder op cryptobedrijven, is de bevoegdheid van DNB zich uit gaan strekken tot wat overigens wel inderdaad goederenrechtelijke transacties zijn. Dus we moeten. Het interessante is dat DNB nu voor wat betreft toezicht op crypto voor de eerste keer toezicht houdt op goederenrechtelijke transacties. Want een bitcoin is een goed en is geen financieel instrument.
Ja.
En dat is op zich al merkwaardig. Want het was dus logisch geweest als dat bureau financieel toezicht dat had gedaan. Want die gaan over de juweliers, de diamanten en al dat soort zaken. Of als het bij de AFM had gelegen. Ja. Want die gaan over teakhoutplantages en al dat soort zaken.
Ja.
Maar niet financiële dingen als object van het toezicht van DNB is eigenlijk een hele merkwaardige. Formeel zijn ze wel daartoe aangewezen. Maar daar wringt ook precies de schoen. Als je nou met het financiële gedachtegoed wat je hebt... het hamertje financieel toezicht hamert op iets wat een goederenrechtelijk ander iets is, ja, dan gaat dat wringen. En dat is precies wat je ziet gebeuren op het gebied van kosten, op het gebied van eisen, op het gebied van... Ja, er wordt gewoon het schabloon, dat is ook letterlijk te zien, het risicoframework van trustkantoren is gekopieerd en op de cryptobedrijven geplakt. Ja, dat past niet eens onder de WWFT, dat staat er niet in, maar toch is dat gebeurd.
Ja.
Dus die mal, die is erop geplakt en dat is op een ambachtelijke goede manier uitgevoerd vanuit de beleving dat dat de doelstelling van de wet is. En daarover verschillen partijen van mening, is dat dan echt wel de doelstelling van de wet? En moeten we dat dan niet aankaarten bij een rechter? Want we zitten nu te ver uit elkaar. DNB dendert voort op een feitelijk vergunningsregime. En ja, de marktpartijen zeggen, ja, het is over de top.
Ja, Bitonic heeft trouwens nog gezegd in een commentaar op een gegeven moment dat ze het plan hadden om naar een rechter te gaan.
Ja.
Daar zit jij ook dichtbij.
Dat klopt. En dat is ook belangrijk om te benoemen. Hè? Want je kan het ook gewoon niet eens zijn met elkaar. Daar is verder helemaal niks mis mee. Dus er is een hoop angst maar dan krijg je represailles en al dat soort zaken van de toezichthouder.
Dat het een vijandige daad zou zijn.
Maar je kunt heel goed afspreken met elkaar. En dat is dus wat in die situatie ook aan die publicaties duidelijk wordt. Dat daar is gewoon met open vizier gezegd van oké, als jullie het willen gaan we het doen. Maar we zijn het er niet mee eens. Ja, en dan is
onder protest ging
onder protest. Dan doe je dat dus onder protest. En vandaar ook jouw punt van, ja, maar die partijen hebben dat zelf gedaan. Ja, luister, als je je bedrijf moet sluiten.
Ja.
Dus dan zeg je, ja, ik doe het onder protest. En die discussie, ja, die pak ik dan op een ander moment wel weer op. En dat is dan ook weer een open eindje.
Wordt die discussie nog opgepakt?
Natuurlijk, ja.
Dus die gang naar de rechter, die is nog... vraag ik even aan jou als persoon die wel eens een klusje voor Bitonic doet. Die gang naar de rechter is nog steeds een optie.
Nou, als je nou niet aan mij vraagt als persoon die het voor de Bitonic doet, maar meer in algemene zin, dan kan ik uitleggen dat er verschillende juridische aanvliegroutes zijn om dit debat aan te kaarten. En dat het natuurlijk heel lastig is van wil een partij individueel of in collectiviteit, wil je dat met die 25 partijen doen die toch al over die sanctie-eis struikelen en zeggen dat kon al niet, want daar was DNB formeel nog niet eens toezichthouder op de sanctiewet toen ze de eis stelden. Dus daar hebben we ook nog iets te verhapstukken. Dus het is best een ingewikkelde puzzel om te zien wie op welk punt al dan niet collectief of individueel in wil stappen. Okay, dus dat is een lastige puzzel.
Ja. Wat ik verder nog wil weten...
Voor de bestuursrechter, dat is allemaal ook veel minder spannend dan een... Dus het begint met een heel ambtelijke bezwaarprocedure en dan enzovoort. Dus dat is ook een...
Moet ik er verder nog iets achter zoeken dat rond die 21 november heel veel registraties zijn geweest. Maar eigenlijk al een paar dagen daarna is het allemaal tot stilstand gekomen. En er zijn nu al wekenlang geen nieuwe registraties. Terwijl nog redelijk wat bedrijven in de pijplijn zitten.
Ja, en jij zegt daarnaast ook nog, Herbert, hier in dit stuk qua voorbereiding staat... TNB is langzaam geweest terwijl ze 2 maanden de tijd hadden en 7 FTE erop gezet hebben.
Nou, dat is geen tekst van mij trouwens, hoor. Die komt misschien bij jou vandaan, Simon, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, dus ze hadden een half jaar de tijd...
Ja, precies.
En pas een paar weken van tevoren, toen brak er paniek uit, omdat de pers zich ermee ging bemoeien.
Ja.
En zo. Maar ik stel dus vast dat na die 21ste november, op een gegeven moment hadden we het getal 13 bereikt. En daarna is er nu al wekenlang niks meer gebeurd. Enig idee hoe dat komt?
Nee, daar heb ik echt helemaal geen zicht op. Nee, het is nu... een hele hoop dingen. Ik denk dat onderschat wordt. Er is echt... de nood is heel hoog geweest. En ik denk dat kijk, als je zo'n
nood...
Bij de cryptobedrijven. Ja. Als vergunningverlener, zeg maar DNB als vergunningverlener, dan heb je een bedrijf die stapt ergens in en als ze een oké krijgen, mogen ze de markt op. He, dus dan mag het paard in de bij.
Nee, nu hebben ze gezegd, wij gaan niet handhaven. En daarmee hebben ze nu voor zichzelf de mogelijkheid geschapen om geen registraties toe te kennen. En een soort padstelling te laten voeren.
En dat is op zich prettig, want dan is er iets meer speelruimte gecreëerd. Maar wat ik bedoel te zeggen is eigenlijk dat als je het schabloonvergunning hanteert in je werk, ook als uitgangspunt zeg maar voor hoe je interveneert richting een toekomstig onder toezicht staande instelling, dan is dat het verkeerde schabloon. Want dan vergeet je dat er partijen zijn die al 5 of 6 jaar in de markt staan.
Ja.
En dat je dus helemaal geen open vraagstelling kan hebben, omdat achter elke vraag hangt de dreiging van dan krijg je de registratie niet.
Hmm.
Dus je komt niet tot een open gedachtenwisseling. Je kan ook niet zeggen, denk er nog eens over. Want dan kan de partij zelf erover nadenken, advies inwinnen, en dan vertragen ze alleen maar hun eigen vergunningstraject en time to market. Dat is een heel andere context waarin je een gedachtenwisseling hebt over het voldoen aan eisen.
Ja.
Dan die waarin de klap valt. En dan kun je 2 observaties maken. Dan kun je zeggen, ze zagen het aankomen, waarom is het zo langzaam gegaan? Of je kunt het omdraaien en zeggen, als je kijkt naar allerlei andere vergunningstrajecten, dan hebben ze toch relatief snel gereageerd als het nodig was. Daar pleit ook wat voor, want dat is ook zo. Er is wel waar het om ging op de werkvloer met hoge snelheid en kundigheid gewerkt.
Ja.
Alleen de richting daarover klotste de koppen tegen elkaar. Maar procesmatig zeg maar kun je niet zeggen van ze hebben helemaal niks gedaan, zeg maar. Maar het is wel een beetje onhandig gelopen allemaal. Laten we dat zo maar zeggen.
Okay. Laatste ronde wat mij betreft. Jij nog een vraag, Madelon?
Ja, ik ben best wel benieuwd hoe dit de komende tijd vormgegeven gaat worden. Komen er nog speciale bijeenkomsten waarin hierover gesproken wordt? Er zijn nog een aantal partijen die nog de registratie moeten krijgen. Komt er nog iets voor de rechter? Wat moet ik de komende tijd verwachten?
Nou, kosten is 1 thema. Sanctiewet is een 2e thema. Dus qua onderwerpen is kosten en sanctiewet een heel duidelijk thema.
Ja.
2 separate thema's zelfs.
Top. Misschien ook niet. Oh. Misschien ook niet. Ja, nou goed. Dus dat is die ingewikkelde puzzel. Mm-hmm. Ik zit even te kijken. Je zal zien dat er een soort van hergroepering is. Omdat je nu een formeel poortje hebt waardoor mensen in de industrie zitten. Krijg je dat de geregistreerden, zeg maar, dat het logisch lijkt dat de geregistreerden in totaliteit elkaar meer opzoeken?
Yep.
Dus tot nog toe had je uit een zelfregulering de VBNL die een bepaalde rol heeft. Nou, daar kun je verwachten dat er wat meer groepsgevoel of meer cohesie
die trouwens
cohesie gaat
al
ontstaan,
best zeg maar. Blij zijn met hun registratie, heb ik dan gemerkt. Hè? Want ze maken daar ook goede sier mee in de markt. Jongens, wij zijn geregistreerd, wij deugen.
Ja.
Dat hebben we ook van de week gehoord vorige CryptoCast. Nou, even kijken van Marcel... Ja, van Amblax en van Marcel Burger.
Ja.
Tegenwoordig trouwens ongeveer hetzelfde. Dat dus die registratie eigenlijk best goed valt in de markt.
Ja, en dan ben ik toch wel de strenge compliance officer die zegt... joh, echt, dat doet, zegt helemaal geen bal. Okay. Reclame maken met het feit dat je registratie hebt, dat is echt uit de boze. Dat doe je niet. Dat is echt not done. Het toezicht is echt gewoon helemaal... Het is geen garantie voor niet omvallen. Dat is zo fundamenteel. Ja, omdat, nee. En je ziet iedereen dat doen. En tegelijkertijd heb je de keuze te maken. Ga je dat pad op of niet? Ja, ik kan ook heel streng zijn. Maar dat heeft te maken richting de consument. Je wil niet richting de consument een indruk wekken die niet
dat
klopt.
Dat is duidelijk. Nu terug naar de vraag van Madelon. Wat gaan we nemen in de tijd?
Die twee onderwerpen die zullen verder uitrollen. Ja, en wat we meegemaakt is natuurlijk dat die custodial wallet discussie... Ja. In een internationaal verband over ons uit gaat vallen.
Ja.
Ja.
Met alle plussen en minnen van dien.
Ja, Mnuchin die twitterde er ook al over. In de G7 is dit ook al grondig besproken. Dus daar zal vast meer achterweg komen. Maar dat zal dan waarschijnlijk, als ik jou zo hoor, niet positief zijn.
Ik weet het niet helemaal zeker, want die OCC, dus de Amerikaanse bankenregulator, die lijkt toch een soort middenpad te willen kiezen. Mm-hmm. Om dingen toe te staan en zo. Dus ja, het zou kunnen zijn dat ze qua entiteiten heel ruimhartig gaan worden daar in de VS, maar qua custodial wallets heel streng.
Ja.
Dat zou zomaar kunnen. Dus ja. Dat, ik vrees dat we aan dat laatste dat gaan zien.
Mooi. Dat was dat, denk ik, voor deze CryptoCast. Volgende week wordt heel leuk. Ja, wat wou je nog zeggen?
Ja, één ding wat ik nog wil zeggen. We springen nu heel inhoudelijk door de onderwerpen heen. Voor de luisteraars die nou zeggen, ja, hoe zit dat ook weer? Hoe zat dat proces in elkaar? Op de website van de Vereniging van Compliance Officers vind je bij de RecTech-tafel de slides van een presentatie die ik heb gegeven over dat hele proces, hoe dat is gelopen, over de eisen. En daar komt binnenkort ook een video beschikbaar. Dus wij zitten al bijna te veel in de techniek eigenlijk. Maar voor de luisteraar die denkt dit is mij even allemaal te ingewikkeld. Ga even naar die plek, dan kun je even rustig lezen en kijken.
Je hebt mij een link gestuurd naar die presentatie, geloof ik. Hè? Dus die komt in de show notes. Kunnen mensen op bnr.nl gewoon daarnaar kijken.
Ja.
Mooi zo. Volgende week Bas Wisselink gaan we het hebben over crypto en privacy.
Dat wordt leuk.
Wordt ook leuk.
Ja.
Dus zet dat in je agenda. Verder deel deze CryptoCast met je volgers op Twitter, met de mensen @cryptocast.nl. Reviews op Apple Podcast. YouTube, like, subscribe, comment. Hè, daar ergens.
Ja.
En dan kan Madelon daar weer om lachen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Simon Lelieveld. Bedankt Madelon.
Herbert, jij natuurlijk bedankt. En de kijkers bedankt.
Precies, de kijkers ook bedankt. Tot de volgende week.
Ja, alvast luisteraars. Fijne kerstmis.
Precies. Nee, we hebben voor kerstmis hebben we nog...
Ik zit al in kerstmis.
Twee CryptoCast volgens mij. Ja, twee nog. Dus tot de volgende CryptoCast. Dank allemaal. Dag.